Naar aanleiding van Exodus 19, en in het bijzonder de woorden in Exodus 19, vers 5, waren wij terecht in enige andere schriftplaatsen, want ik was aan een soort opsomming begonnen. Schriftplaatsen namelijk, die spreken over wat dan toch heet de verkiezing, eventueel uitverkiezing van Israël als koninklijk priesterdom, als priesterlijk volk, priesterlijk koninkrijk, kan ook nog. En in het bijzonder is de bedoeling van die opsomming dat wij aan de ene kant begrijpen dat die term uitverkiezing niets van doen heeft met eeuwige zaligheid of iets dergelijks. Het is niet een verkiezing om, zeker ook geen verkiezing om tot geloof te komen of iets dergelijks. Het is de verkiezing van Gods wegen waarbij hij dit volk, dat wil zeggen alle stammen, dit volk verkiest als een volk voor zijn naam om hem, God, te dienen, in wat voor werk dan ook, maar om God te dienen hier op aarde. En daarmee wordt het volk Israël gesteld wel degelijk boven de volkeren der aarde. Van mijn part noem je dat racistisch, maakt mij niks uit. En bovendien heeft het iets met hiërarchie te maken. God kiest gewoon en zegt, jullie maak ik tot mijn particuliere bezit, mijn eigendom, mijn schat, segula, we zijn het woord een paar keer tegengekomen, enzovoort. Kortom, het gaat niet over de eeuwige zaligheid waartoe men verkoren wordt, want het is bepaald niet het geval, ook. Maar het is de aanstelling van een volk om hem te dienen hier op aarde. Dat is ook zo daar waarin bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 9... gesproken wordt over verkiezing en de verkiezing naar Gods genade en hoe het allemaal maar heten mag. Want ook daar gaat het om de verkiezing tot volk voor zijn naam. Trouwens, daar gaan niet alleen Romeinen 9 gaat daarover. Romeinen 9 tot en met 11 heeft dat als onderwerp. Gaat ook niet over de verkiezing tot eeuwige zaligheid. Maar ik heb u dat wel eens vaker gezegd hoe dat zit. Op een of andere wijze is de mens alleen geïnteresseerd in zijn eigen zaligheid of wat er voor door moet gaan. En denkt dan abusievelijk dat alles wat in de Bijbel staat daarover gaat. En dat is niet zo. Misschien zeg ik er nu iets te kort, maar daar komt het toch in de praktijk op neer. Want het idee van dat God zich niet alleen bezighoudt met de persoonlijke zaligheid van het individu, maar daarnaast ook nog een heel volk geroepen heeft om hier op aarde hem te vertegenwoordigen en in zijn dienst te staan. Dat is een aspect dat men helemaal niet meer kent. Ik zou het niet weten. Daar kom je niet meer tegen. Of men vat het samen tot één ding en zegt dan, wij moeten tot geloof komen, dan wel, wij zijn uitverkoren of niet. Maar als ze erbij horen, zal ik maar zeggen, bij de happy few, dan wel bij het overblijfsel of hoe dat mij te mag, dan zijn wij dat uitverkoren volk om naar de hemel te gaan en natuurlijk ook om hem te dienen. Waaruit dat dan ook zou mogen bestaan, waarschijnlijk uit het zingen van psalmen en het niet fietsen op zondag. Nou zeg ik het weer te lomp, maar anders moet ik er zo. Hè?
Moet je er anders?
Ja, dan moet ik er zo lang over doen en het wordt er niet anders van, het is toch hetzelfde. Men is dat enigszins kwijt, maar het zijn twee totaal verschillende dingen. En Israël heeft de Heer gediend, Israël heeft het woord van God op een of andere wijze gedragen door de eeuwen heen, maar niet omdat ze daar zo trouw in zijn, in waren, maar huns ondanks. En dan, ja, ongelovig, hardnekkig volk enzovoorts. Maar ze hebben toch gedaan wat ze doen moesten op een of andere wijze, het is dan toch gelukt. Meer door de trouw van God dan door de trouw van het volk wellicht. Maar het is wel gebeurd en daar gaat het maar om. En we kennen voorbeelden in de Bijbel van mensen die in zichzelf volstrekt ongelovig waren, maar die toch de Heer dienden. En er zijn er zelfs die het woord van God spraken en er geen idee van hadden. Wat was het maar die, heette die man, Caiaphas. In Johannes. Het is beter dat één mens sterft voor het hele volk, dan dat het hele volk verloren gaat. En dan voegt Johannes de feintjes aan toe. Dit zei hij niet uit zichzelf, maar omdat hij dat jaar hoge priester was, deed hij dus daarmee een profetie over iets waar de man zelf geen idee van had. Maar hij gebruikte woorden die binnen een Bijbelse context een veel ruimere en veel grotere betekenis hebben dan Caiaphas zelf voor mogelijk hield. Dat staat er ook bij. Staat bij dat hij het niet alleen had over die twee stammen, het Joodse volk, in de constellatie van die dagen, in de omstandigheden van die dagen, maar dat hij het had over heel Israël, inclusief alle andere stammen enzovoorts. Maar dat heb je met iemand die Jozef heet. Dat staat er niet bij in de Bijbel. Maar die Joodse traditie heeft netjes bijgehouden wie er allemaal hogepriester geweest is in de loop der tijd. En die Caiaphas, die heette Jozef van zichzelf. En als priester droeg hij de naam Caiaphas. Dat is bekend. Dat is toch een Jozef. Weer zo'n geheimzinnige Jozef in het Nieuwe Testament. Die dan weer een uitspraak deed toch over de andere stammen van Israël. Hij is wel aardig. Maar zo kennen we wel meer. Laat die uitspraken doen, maar die, nou ja, een dubbele bodem hebben. En zo is het met Israël ook. Het was bij gelegenheid ontrouw, maar zelfs daarin heeft het God gediend. Want daarin is tot uitdrukking gekomen hoe God daarmee handelt, hoe God daarover denkt en dat met hem niet te spotten valt. En als God zegt, dan breng ik er een oordeel over, dan doet hij dat ook en dat heeft hij gedaan. Waarvoor vriendelijk dank. En tot vandaag is een ongelovig Joods volk de uitdrukking van Gods werk in het verleden. En zeker ook van Gods oordeel dat hij brengt over ongelovigen. Toch? Nou ja. Kortom, uitverkiezing. Daar hielden we ons mee bezig. En dan denkt u dat ik daarmee ophoud, maar het is niet zo. Want we waren gebleven in Deuteronomium 28, als ik me goed herinner. Waar dan gezegd werd, de Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des Heeren uw God zult houden en in zijn wegen wandelen. Dat was Deuteronomium 28 vers 9. En ik dacht dat dat de laatste is die ik u genoemd heb. Maar dat is lang niet de laatste, want de gedachte zelf, die vinden we doorheen heel de Bijbel. Vers 10 voegde eraan toe, Deuteronomium 28 vers 10. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is. En zij zullen voor u vrezen. Ja, dat kun je positief opvatten. En in de toekomst zal dat ongetwijfeld ook gebeuren. Maar je kunt het ook negatief opvatten. Dat Joodse volk, dat is toch het volk dat de Heer niet wilde dienen? Al was het dan hun eigen God? Dat is toch dat volk dat de naam van hun eigen God niet eens wil uitspreken? Toch? Hoe moet ik die uitleggen? Nee, toch? Zo is het toch? De Joden mogen de naam Jehovah niet uitspreken. Moeten we dat omzeilen? Terwijl dat nou juist is waar het om ging, als je het smal neemt. De naam des Heren, de naam van Jehovah, zou via Israël, meer specifiek via het Joodse volk, bewaard moeten blijven, verkondigd moeten worden. Kortom, de naam des Heren zou bekend moeten zijn, op zijn minst, als de naam van de God van Israël. Maar als je ze vraagt naar die naam, dan praten ze eromheen. Dat ga je natuurlijk toch stereotyp is, dat wil zeggen, het is kenmerkend voor het Jodendom. Men wil zich wel op beroemen, maar men wil met die God eigenlijk niks te maken hebben. Daar komt het in de praktijk op neer. En ik moet u zeggen dat zich dat verschijnsel binnen het christendom trouwens ook voordoet. Maar die ook maar even terzijde dan. Hè? Want daar gaat het allemaal niet om. Daar gaat het gewoon om dat onder alle omstandigheden dat volk zijn functie vervult. Zo niet positief, dan negatief. Het functioneert als aanschouwelijk voorbeeld in hoge mate voor het werk Gods. Want u weet trouwens dat je kunt wel zeggen, het is een priesterlijk volk en het priesterlijke volk moet het woord van God bewaren. Dan zeg ik, dat is volkomen correct. Dat is juist. Maar het neemt niet weg dat God voortijds veelmaal, maar zeker ook op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. En dat is heel wat meer dan alleen verbaal. Dat wil zeggen, letterlijk via woorden die je zo zwart en wit kan opschrijven. Ook in de geschiedenis, in de gebeurtenissen enzovoorts van Israël vinden wij God actief. En die gebeurtenissen spreken tot ons nog steeds. Ongeacht of het positief of negatief was. En dat is wat hier in, met name in Deuteronomium trouwens, zeker in deze hoofdstukken wordt aangekondigd. Want deze hoofdstukken, de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, zijn bepaald niet positief over Israël. Het zijn de afscheidswoorden van Mozes. En hij vertelt het volk dat het slecht met hen zou gaan en dat ze ongelovig zouden zijn, dat ze verstrooid zouden worden onder alle volken, enzovoorts. Maar niettemin fungeren ze als het kanaal waardoor God werkt. Daartoe namelijk heeft God hen verkoren, dan wel uitverkoren, en daar komt hij niet op terug. Dat wil zeggen, dat is onberouwelijk, zoals dat heet in Romeinen 11. Maar na Deuteronomium 8 vers 9 kom ik terecht, dat wil zeggen, neem ik u mee, naar 2 Samuel 7. Dat is dat hoofdstuk waarvan ik altijd zeg dat in mijn Bijbel daar een verkeerde kop boven staat. Dat God verbiedt David een tempel te bouwen. Dat had boven moeten staan, God belooft aan David een huis te bouwen. Want daar gaat feitelijk het hoofdstuk over. En het idee van David dat hij voor God een huis wilde bouwen, dat is de aanleiding voor de beloften van God aan David, dat hij, God, voor David een huis zou bouwen. Dat is namelijk het Davidische huis. Het koningshuis van David. God belooft aan David namelijk dat zijn koninkrijk vast zou zijn, dat zijn huis zou bestendig zijn en zijn koninkrijk tot in eeuwigheid. Niet met onderbrekingen, maar gewoon continu. Zo staat het er en daarna volgt, het is ook volstrekt onbekend eigenlijk dit soort dingen, maar doe maar. En daarna volgt het gebed van David in vers 18, na de woorden van de profeet waarin dat Davidische bond wordt vastgelegd. Dan staat er in vers 18, toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren en zei, wie ben ik, Heren? Wie ben ik, Heere, Heere, dat ik dit doen mag? Maar dat was een nogal hoge Nederlandse variant. Maar goed, daar is dat. Ik meende dat het Juliana was, maar nou vraag ik me zo gauw wat. Straks ben ik weer thuis en dan weet ik het precies allemaal weer. En nu weet ik het even zo gauw niet meer. Ik meen dat het Juliana was die dat zei. Ja, wie ben ik dat ik dit doen mag? Toen ze gekroond werd. Nou ja, officieel, dat heet niet in Nederland, heet het niet zo. Want in Nederland moet alles plat, dus er wordt hier niemand gekroond. Ze wordt dan ingehuldigd. Er is een speciaal woord voor uitgevonden. Dus doe maar. Maar toen zei ze dat, ja. En u denkt toch niet dat ze niet wist dat hier staat, hè? Elk woord is zwaar over nagedacht, hoor. Daar was ze niet zelf opgekomen. Je komt hieruit. Maar goed, wie ben ik? Heren, heren, wat is mijn huis dat gij mij hier toegebracht hebt? Want iedereen weet dat alle Europese huizen, vaste huizen, afstammen van David. Langs één lijn van Peres en langs de andere lijn van Zera. Van Juda, dus uit Genesis 49. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet, dus ik laat het maar liggen. David zegt, wie ben ik, heren, heren, wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. Dat wil zeggen tot in de verre toekomst. Maar niet alleen maar over David. En dit naar de wet der mensen, heren, heren. En wat zal David nog meer tot u spreken, want gij kent uw knecht, heren, heren. Om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Ik vestig uw aandacht op dat vanaf de roeping, de zalving van David, werd hij geacht een profeet te zijn. Toen kwam de geest des Heren over hem en die is niet meer van hem geweken, staat er meteen aan het begin van het verhaal. Met andere woorden, David was maar niet die herder, die boerenknecht, wat hij maar was. Die agrariër, die koning werd, hij werd een profeet. En al wat hij daarna deed, sindsdien, was als profeet. Ook zijn koningschap is profetisch, maar al wat hij daarin handelde, is profetisch. En de woorden die hij daaruit produceerde, bijvoorbeeld de psalmen, zijn natuurlijk profetisch, maar hier in deze functie is hij ook een profeet, want David is een type van Christus uiteraard. Want over dat huis gaat het uiteindelijk. Maar goed. Om uw woords willen naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan. Als David afscheid neemt in zijn laatste woorden, dan zegt hij de woorden des Heren, de woorden Gods zijn op mijn lippen geweest. In plaats van die zegt, dat is het, ik ben een koning geweest en ik heb een groot rijk gehad enzovoort, zegt hij het woord van God is op mijn lippen geweest. En zo is het maar net, dat is zijn belangrijkste functie. Hij noemt het hier ook, om uw woords wil. En naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk gij en er is geen God dan alleen gij. Naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben, want hij gelooft in God, maar het geloof is uit het gehoor. En hij zegt, ik heb de woorden Gods gehoord. Ik denk dat je dat in de breedste betekenis moet nemen. En hij geloofde daarin en erkende op die grond dat God ook daadwerkelijk God is. Die God die gesproken heeft. U weet wel, de Bijbel zegt, afgoden zijn stomme afgoden. Maar God, echt God, is degene die spreekt. Vandaar grote dingen gedaan, maar ook bekend gemaakt. Onze oren hebben het gehoord. En dan vers 23, want vanwege dat vers kom ik hier terecht. Niet vanwege het Davidische verbond, maar vanwege vers 23. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een uniek volk? Dat wil zeggen één volk, onvergelijkbaar. Een enig, een uniek volk op aarde, het welk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen. Volgens mij is het Gronings als je het zo zegt, maar vooruit. Want Groningers gaan altijd heen om iets te doen. Hè? Ook al blijven ze zitten, dan nog gaan ze heen om iets te doen. Dat is nou eenmaal, ja, het is de Groningse taal, echt. Maar goed, maar God is heengegaan om dit volk te verlossen. Om is hen gaan zich tot een volk te verlossen. Dat wil zeggen niet maar om het volk te verlossen, maar om het volk te verlossen voor zich. Want er blijft dat verloste volk voor de naam des Heren. Namelijk om hem te dienen. als zijn koninklijk, zijn priesterlijk volk dan wel als zijn segula, als zijn schat. En het heet ook een volk voor zijn naam, uiteraard. En in die vorm wordt het Nieuwe Testament ook gebruikt specifiek voor de gemeente. Een volk voor zich. Het heet ook om zichzelf en eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken, enzovoorts. Maar het zijn woorden uit het Nieuwe Testament die ontleend zijn aan dit soort uitspraken in het Oude. God is heen gegaan om en zich tot een volk te verlossen en om zich een naam te zetten. Wie is God? Wel, God is de God van Israël. Wie is de echte God? Die van... die van Israël. Dat is die ene God. En daarom is het ook dat ene volk. Om zich een naam te zetten, daarom is het zo tragisch dat men de naam des Heren in vergetenis heeft gesteld. Eerst hebben de 10 stammen die naam aan de kant geschoven en daarna de Joden ook. En die hebben dat laatstelijk zelfs gedaan om godsdienstige redenen. Nota bene. Ja. Om zich een naam te zetten en om voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uws volks, dat volk dat gij u, voor u, uit Egypte verlost hebt. Let op dat u, hè, dat gij voor uzelf, niet maar gij hebt het uit Egypte verlost, gij hebt het voor u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden daarmee, verslaande, aan de kant zettende of gewoon verdrijvende, dat woord heeft me toen maar ingevuld. Maar niettemin, ondanks die heidenen en hun goden, God heeft dit ene volk uit Egypte verlost. Heel Egypte ging er aan ten onder en iedereen weet dat de Egyptenaren nogal wat goden erop nahielden. Toch? Dat is klassiek. Ja. Maar daar heeft God zich niks van aangetrokken, want er is maar één God, dus deze God die Israël uit Egypte verlost heeft. Nee, niet het Joodse volk, Israël uit Egypte verlost heeft. Zeg ik nu volkomen ten overvloede, hoop ik. Maar altijd maar voor alle duidelijkheid. En je weet nooit wie dit allemaal nog te horen krijgt. God heeft Israël uit Egypte verlost. Als volk voor zijn naam. En gij hebt uw volk, Israël, u bevestigd. Voor u vastgemaakt. U tot een volk, tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen onbeperkt. Zonder begrenzing. Dit zijn van die lastige schriftplaatsen binnen de zogeheten Bijbelse theologie. Want die staat toch heus uitdrukkelijk. Gij hebt uw volk Israël bevestigd, u tot een volk, tot in eeuwigheid. Want zo is het, Israël zou altijd, en voor alle duidelijkheid ook zonder onderbreking, dat volk van God zijn om hem te dienen. En dat dat in de praktijk een kwestie is van dat het soms gaat via het Joodse volk en soms via de 10 stammen van Israël. Ja, dat is zo, maar dat moet je onderweg leren natuurlijk. Het probleem ligt eigenlijk een beetje vast, is vastgevroren in het idee dat het Joodse volk Israël is. En dat heeft alleen maar een kern van waarheid. Dat wil zeggen, in bepaald aspect is dat zo, maar in een heleboel andere aspecten is dat bepaald niet het geval. Juda is wat anders dan Israël. Maar toen maar. Maar hier staat het weer. U tot een volk in eeuwigheid en gij, Heere, zijt hun tot God geworden. Op grond waarvan? Op grond waarvan is dit allemaal gebeurd? Ja, en God heeft het gewoon gedaan. Kijk, vanuit hier zou je in dat verband misschien toch Romeinen 9 moeten gaan lezen. Hoe zit dat eigenlijk met Israël? Wat is dat Israël en op grond waarvan is het Israël? En daar staat er, ja, dat heeft God zo aangewezen en daar komt geen mens tussen. Dat is niet wat de mens bepaalt, dat heeft God bepaald en dat heet uitverkiezing. Alleen, ja, dat gaat niet over eeuwige zaligheid of hoe je dat maar noemen moet. Dat gaat over de aanstelling van dat volk in de hiërarchie der volkeren aan de top. Zodat God, schepper van hemel en aarde, de God is dus van Israël. En dat men dus, andersom geredeneerd, God, schepper van hemel en aarde, zou kennen via, door Israël. Op alle mogelijke en misschien zelfs onmogelijke manieren. Nou ja, op allerlei manieren die u misschien niet voor mogelijk had gehouden. Maar via Israël. Ja, dat is wat God doet. En dus, dat volk is het volk van God. Dan heet het Ami. Dat woord staat hier niet hoor. Maar dan heet het mijn volk. En God is hun God geworden. Gij, Jehovah, zijt hun tot God geworden. En nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knechten en over zijn huis gesproken hebt bestaan tot in eeuwigheid. En doe gelijk als gij gesproken hebt. Want wat hier dus vastgesteld wordt met de woorden van David, is dat niet alleen God aan David beloofd heeft een onwankelbaar koningshuis, zo altijd blijven. Maar tegelijkertijd wordt in de woorden van David ook vastgesteld dat het koningshuis regeert over Israël, maar dat Israël ook vaststaat en dat het altijd Gods volk is en zal blijven. Ook dus in onze dagen. En voor zover dat niet het geval zou zijn, is het omdat iemand heeft uitgevonden, dit is theologie mensen, iemand heeft uitgevonden dat Israël zich misdragen heeft, niet trouw geweest is, van alles verkeerd gedaan heeft. Ja, hè, wie niet? Maar goed, Israël heeft van alles verkeerd gedaan en dus is er niks van terechtgekomen. Nou ja, toen heeft God gezegd, ik neem een ander volk. Dat kan niet, want we zijn vorige keer geëindigd min of meer met de uitdrukking, schiet me eens te binnen, met de uitdrukking, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Die was uit Daniel. Op het moment dat een einde gekomen was aan de 10 stammen en de 2 stammen, als rijk, wordt via Daniel gezegd, het koninkrijk zal niet aan een ander volk worden overgelaten. Ging toch gewoon door allemaal. Zie? Maar men heeft het weggeredeneerd en heeft gezegd, nou, het was voorwaardelijk en Israël heeft niet aan de voorwaarden voldaan. En weet je wat voor vragen je daarna krijgt, als je eerlijk bent? Ja, je mag ze niet stellen, dat wordt je dan ook verteld, dat je die niet mag stellen. De volgende vragen zijn, ja, wist God het dan niet van tevoren dat Israël daaraan niet kon voldoen? Hoezo sluit je verbond met ze als ze van tevoren weet dat het toch niet kan gaan werken? Raad is wat, daar verzinnen ze ook wel een antwoord op. Echt wel. Men heeft zelfs een verhaal over een proefgebod in de Hof van Eden, weet u wel, met die boom. God zegt, zal toch eens kijken of ik mijn werk wel goed gedaan heb zelf. Zo mag ik het dan weer niet zeggen, maar ja. Hoe moet je dat dan zeggen? Daar denk je toch over na. Als je een beetje zwaar getafeld hebt, bedoel ik, denk je daar toch over, nou, wist God het dan niet, dat de mens zou falen en toch van die verkeerde boom zou eten, waarom zet hij die boom dan neer? Is God dan de veroorzaker van de zonde? Ja, zeggen velen, christenen, althans mensen die zich christenen noemen, ja, God heeft de zonde veroorzaakt, ze hebben zelfs een tekst gevonden, ik schep het kwade, staat er dan, ergens in Jesaja, jawel. En dus hij heeft het veroorzaakt en dus hij moet het ook goed maken en dat doet hij dus ook, dus het komt allemaal nog helemaal goed terecht en zo worden alle mensen alsnog zalig. Dat hij dus weer, dat is weer een variant op de, nee, heel bekende variant, zit er dichtbij me hoor, die variant van universalisme, alverzoening enzovoort. Maar het hele verhaal deugt niet, zo steekt het niet in elkaar. En het is niet proefgebod. Dat zijn allemaal termen die we in de Bijbel niet tegenkomen. En wat Israël betreft is het steeds anders in elkaar. En bovendien, God heeft gezegd, Israël is altijd mijn volk. En het is het dus ook nog. Of alle Israëlieten daarbij horen, dat is een ander verhaal. Maar dat de de verantwoordelijkheid om de Heer te dienen en zijn woord te bewaren. En in deze wereld die door de leugen beheerst wordt, die verantwoordelijkheid die ligt nog steeds bij Israël. Dat is tot vandaag zo. Alleen het is officieel uitdrukkelijk niet bij het Joodse volk. Want dat heet in onze dagen Lo-Ami. Dus waar het dan wel berust, dat weet je dan. Maar het is nog steeds het uitverkoren volk. Zie? En de oproep is om zich daarbij te voegen en om die verantwoordelijkheid mede te dragen. En verder kan ik daar nou even niet op ingaan, want ja, dan ben ik helemaal ver uit Exodus weg. Want wij moeten het in verband met Exodus 19 trouwens ook nog hebben over de introductie van het priesterschap als zodanig. En dan bedoel ik niet dat van het volk, want dat wordt daar geïntroduceerd. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn, priesterlijk. Maar ook in datzelfde hoofdstuk kom je ineens Aaron en de priesters tegen, terwijl je voor Exodus 19 daar echt nog nooit van gehoord had. Sterker nog, de instelling van het priesterschap van Aaron komt, meen ik, pas in Exodus 24, of is het 28? Nou ja, hoofdstukken later, maar het wordt geïntroduceerd en genoemd reeds in hoofdstuk 19. Maar dat priesterschap houdt in het bewaren van het woord van God. En dat is een taak die berust bij Israël per definitie. Dat is wat Israël is. Daartoe is het uitverkoren. En binnen Israël heb je dan nog een specifieke stam die daar de verantwoordelijkheid voor draagt. En binnen die stam heb je dan nog een specifieke familie. Nou, een clan die daar verantwoordelijk voor is. En die clan bestaat dan weer uit drie families. Van Aaron. Hebben die nog? Dat is hiërarchie, bijbelse hiërarchie. Dat is wat we 200 jaar geleden hebben afgeschaft. Uiteindelijk onder Thorbecke, in Nederland althans. Nou ja, laten we zeggen, maar dat is gebeurd. Maar het is bijbels. Nou goed. 2 Samuel 7, vers 23, over dat uitverkoren volk. Een volk, een uniek volk op aarde, het welk God zich tot volk verlost heeft, en om zich een naam te zetten, enzovoorts. Uw volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heiden en de goden verdrijvende, om hem te dienen, en dat volk doet dat tot in onze dagen nog steeds. Met haken en ogen en met allerlei moeilijkheden, maar het gebeurt nog steeds. Daar gaat de hele Bijbelse geschiedenis feitelijk over, vervolgens. En dus de wereldgeschiedenis. Nou, van hieruit blader ik helemaal door naar Jesaja 41. Jesaja 41. En de aardigheid daarvan is weer, dat Jesaja 41 bedoel ik, de aardigheid van Jesaja 41 is dat het het tweede hoofdstuk is van wat wij kennen als het tweede deel van Jesaja. Dat begint dan officieel bij Jesaja 40. En dat tweede deel van Jesaja in hoge mate spreekt dan over een nieuwtestamentische tijd die zou aanbreken door de komst van de Messias. En beter nog, die zou aanbreken door het dienstwerk van de knecht des Heren. Dat begrip wordt dan ook geïntroduceerd. In mijn Bijbel staat de uitdrukking dan ook prompt boven hoofdstuk 42. Maar dat blijft het thema ongeveer tot aan het eind van het Bijbelboek. De knecht des Heren. Dat wil zeggen, degene die de Heer dient. En dat is een dubbelzinnige term, want onder de term knecht des Heren kennen wij primair en boven alles de Heer Jezus zelf. De knecht des Heren. Het is heel lastig in verband met de leer van de drie-enigheid. Maar u weet, daar hebben wij niet veel mee van doen, omdat we dat toch in de Bijbel niet vinden, dus. Maar de knecht des Heren, dat is de Heer Jezus. Maar in brede verband, de tuinknecht des Heren, is ook van toepassing op Israël, voor zover het daadwerkelijk als Israël functioneert. Dat wil zeggen, als volk om de Heer te dienen. Maar voor zover het op Israël van toepassing is, is het dan altijd toch nog het gelovige deel van Israël. Dat wil zeggen, het deel wat gelooft in de Heer Jezus Christus. Hij is de knecht des Heren, maar alle die aan hem deel hebben, maken deel uit van die knecht des Heren. Vandaar dat de Joden met wat geredeneer, met wat gedoe, met wat theologie beweren dat die knecht des Heren, dat zijn zij. Dat is het Joodse volk. En aangezien die knecht des Heren leidt, want het heet de leidende knecht des Heren, zoals je uit die hoofdstukken naar voren komt, zeker zoals je naar voren komt uit Jesaja 53, dat we allen geacht worden te kennen, dan zegt men, ja, dat is het Joodse volk. Dan zeggen wij, nee, dat is Jezus. Dan zeggen zij, nee, want van Jezus moeten ze niks hebben. Dat is het Joodse volk, dat zo moet leiden. Enzovoort. Ik heb het zelfs christenen zo horen beweren. Dat was niet uit Barneveld, nee. Ik geloof wel in de buurt, maar vooruit beweren. Van het Joodse volk moet zoveel lijden. Ja, dat moet, want er staat in de Bijbel. Waarvoor het dient, weet men niet, maar God wil het zo. Want het is de leidende knecht des Heren. Dan ben je toch wel erg afgedwaald, hoor, denk ik. Met dat soort redeneringen. Maar toch maar. Gaat over nieuwtestamentische tijd. Ik bedoel, hoofdstuk, tot en met hoofdstuk 39 van Jesaja gaat het in hoge mate, leest u het maar na, over oordelen, oordelen en nog eens een keer oordelen over Israël, over Jeruzalem, over het hele volk, over alle stammen van Israël, over alle volkeren, wat het maar was. Al moet gezegd worden dat in de marge dan toch elke keer weer gezegd wordt, niettemin zal er een overblijfsel zijn dat behouden wordt. Zo'n beetje, zo klein, zo'n overblijfsel. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 39. Maar vanaf hoofdstuk 40 ligt de klemtoon op verlossing in de breedte. Herstel van Israël, de komst van de Messias, Messiaanse Rijk en wat het allemaal maar was. En bovendien onder verwijzing naar de functie van de Heer Jezus Christus, uiteraard als de herder, maar ook als degene die eerst leed en stierf om daardoor en daarna verlossing tot stand te brengen. Dat is het tweede deel van Jesaja. Nou goed. En dan begint in hoofdstuk 40 met de woorden troost, troost mijn volk. En met de woorden stem des roependen in de woestijn bereid de weg des Heren enzovoorts. Dat is vers 3. En met de prediking van het evangelie, want dat heet zo in ongeveer vanaf vers 8. Gods woord bestaat in de eeuwigheid van hoofdstuk 40 is dat. En dat zijn woorden die letterlijk geciteerd worden door Petrus. In 1 Petrus. Gods woord bestaat in de eeuwigheid. Namelijk, God heeft beloften gedaan en het gaat wezenwaarachtig vervuld worden. Want het woord van God is niet als het woord van mensen, want het woord van mensen is als gras. Als een bloem, dus gras. Oké, het ziet er soms fraai uit, maar er is weinig voor nodig en dan is het weer voorbij. En achterhaald en dan komt er weer wat anders enzovoorts. Maar het woord van God, dat gaat niet voorbij, dat blijft in de eeuwigheid, zei Petrus ook. Want er staat hier in Jesaja 40, want het idee is, God heeft weliswaar, of God zal weliswaar oordelen brengen over alle volkeren en inderdaad over Israël. Maar het neemt niet weg dat hij net zo goed zijn beloften die aan Israël gedaan met betrekking tot zaligheid en zegening en een koninkrijk enzovoort vervullen zou. En dat staat dus aan het begin van dit zogeheten tweede deel van Jesaja. En dus heet het O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Komt uit het Hebreeuws, dus er staat niet het woord evangelie, maar het woord bezer. Maar goed, evangelie, een verkondigster van goede boodschap, dat is ook het woord bezer. Een evangeliste, zou zoiets heten in fatsoenlijk Nederlands van vandaag. Maar Israël zal dat woord verkondigen in nieuwtestamentische tijd. Bovendien is er zelfs sprake van de Heere zal komen en zijn loon is bij hem. In Jesaja 40 vers 10. Waar bij mij zelfs een verwijzing onder afgedrukt is naar Jesaja 62. Dat is volkomen terecht. Want daar komt hij ook met zijn loon. En daar blijkt dat loon een heel volk te zijn. Maar wij weten via het Nieuwe Testament al lang wat het volk is. Of wie dat volk is, toch? Dat is de gemeente. Het arbeidsloon van deze knecht des Heren. Ja, die ga ik allemaal nou niet uitleggen. Het gaat om het verband van schriftgedeelte. En in het verband van schriftgedeelte wordt dus ook gezegd. En Israël, ja, God had belofte aan Israël gedaan. God zou zijn werk doen via Israël. En ook wat hij aan de volkeren zou doen, zou komen via Israël. Want het koninkrijk wordt niet aan een ander volk overgelaten. En dus krijgen we in hoofdstuk 41. Hoofdstuk 41. Vanaf... laat ik maar een boel overslaan, hè. Vanaf vers 8. Maar gij, Israël, mijn knecht, door de Joden gebruikt om te zeggen, zie je wel, wij zijn de knecht. Want wij zijn Israël. Daarom roep ik niet voor niks zo hard. Ja, Israël. De Joden juist niet, in onze dagen niet. Het is Lo Ami. Als Israël de naam is van Ami, van het volk van God, dan is dat exclusief. Dat wil zeggen dat zonder het Joodse volk. Maar gij Israël mijn knecht, gij Jacob die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij welk ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, dat wil zeggen waar het ook was en hoe ver het ook was afgedwaald en weggetrokken. En ik zeide tot u, gij zijt mijn knecht, ik heb u verkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Want het punt is dat hier gesproken wordt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar daarbij kwamen de zegeningen niet terecht bij Juda. En als het toch bij Israël terechtkomt en niet bij Juda, dan komt het dus terecht bij Efraïm, bij Jozef. En dus bij 10 stammen van Israël. Dat is het uitverkoren volk. En vandaar ook einden der aarde enzovoorts. En het heet dan overigens toch in vers 14, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Het wordt geacht klein te zijn. In de dagen waarover hier gesproken wordt, is er niet veel van over. Of althans, stelt het niet zoveel voor. Maar dat zou dan daarna nog wel anders worden. En dat is wat hier besproken wordt. En daar laat ik het dan maar weer bij, want ja. Kijk, vanaf hoofdstuk 41... kom je in hoofdstuk 42, en hoofdstuk 42 is dat hoofdstuk met dat zich de vraag stelt, maar waar gaat de zaligheid nou naartoe? Alleen al de vraag is voldoende om vast te stellen dat het dus niet bij de Joden terechtkomt, want die lui kennen we. Maar daar is het niet terechtgekomen, zodat de vraag is waar dan wel? En daarmee heb je de vraag ook beantwoord. Als het niet bij Esau is, dan toch bij Jacob. En als het niet bij Juda is, dan toch bij Efraïm, bij Jozef. Enzovoorts. Nou, dat staat er dan ook. Dat is hoofdstuk 42, maar die laat ik nu liggen. Ik ga er met opzet niet op in. En het wordt herhaald in hoofdstuk 49 natuurlijk. Maar kortom, daar gaat het allemaal over hier. Over hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En de vraag is, maar waar komt het dan terecht? En het antwoord is, het komt wisselwaarachtig bij Israël terecht. Het is ook nader commentaar op de vraag van Paulus in het Nieuwe Testament. Heeft God zijn volk verstoten? Echt niet. Hoezo niet dan? Nou ja, dan komt er een uiteenzetting. die gebaseerd is op het Oude Testament, zodat je verplicht bent deze oud-testamentische profetieën te bestuderen. Maar daar houd ik me vanavond niet mee bezig. Ik blader gewoon verder naar Jesaja 65. Dat is het laatste hoofdstuk. Nou ja, ene laatste bedoel ik, hè. Ene laatste hoofdstuk, Jesaja 65. En de afsluiting van dit toch al wat lang uitgevallen Bijbelboek. Waar dan staat in vers 9. En ik zal zaad uit Jacob voortbrengen. En uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. Soms denk ik, wat is erfbezitter in het Frans? In het Hebreeuws? En u weet, u begrijpt waarschijnlijk waarom ik dat zeg. Zo'n woord staat natuurlijk helemaal niet in je woordenboek, hè? Erfbezitter. En het wordt ook niet goed gerekend bij het scrabbelen. Het is een zelfgemaakt woord, denk je dan. Maar de strekking van het woord lijkt me duidelijk genoeg, hè? Gaat om een bezitting die de eeuwen, de generaties door in stand blijft. En dus, ik zal uit het zaad van Jacob voortbrengen en uit Juda, en Juda is sowieso al uit het zaad van Jacob, zei ik David, nee toch? Ik zal uit het zaad, en ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda, en die is uit Jacob, een erfbezitter van mijn bergen, en u weet waar het dan over gaat, want Jacob zei tegen Juda, de scepter zal van Juda niet wijken, Genesis 49. En dat is dus de erfbezitter, want de koning wordt geacht de eigenaar te zijn van het hele volk. Ook dat hebben wij afgeschaft, met dank aan Thorbecke. Wat we nou toch genoemd, dan noem ik hem nog maar een keer. Jawel. Toen hebben ze de zaak omgekeerd en toen hebben ze de koning gemaakt een dienstknecht van het volk. In plaats van dat het volk dienstknecht is van de koning. En de koning is dienstknecht van God. Dat is de rangorde. Maar u weet, we hebben het allemaal omgekeerd en we vinden het allemaal heel gewoon. Maar dat is een misverstand. Dus daarom zet ik het even recht nu, want binnen Bijbelse context is het anders. Hè? De koning bezit het volk. Hij is namelijk de erfgenaam. Dat is de reden waarom de functie van de koning in principe erfelijk is. Het is niet maar zijn functie. Hij erft gewoon het hele land, het hele rijk. En vandaar dat de koning bij gelegenheid zelf bepaalt aan wie hij het rijk overdoet na zijn dood. En soms werden hele koninkrijken verhandeld onder het motto, mijn koninkrijk voor een glas grols, of waar het maar voor was. Voor een paard was het, geloof ik, hè? Of voor, nou ja. Waar het maar voor was. Al is het ook de helft van mijn koninkrijk. Dat kan hij gewoon weggeven, want het is een persoonlijk bezit. Ze hebben mij verteld dat koning Willem I wat moeite had met het onderscheid tussen de staatskas en zijn eigen portemonnee. Ik moet u zeggen, daar had hij geen moeite mee. Daar hebben wij moeite mee gekregen en toen hebben we daar een verschil tussen gemaakt. Maar van oudsher is daar geen verschil tussen. L'état, c'est moi, zei de Fransman. Nou is dat nooit zo'n heel goed voorbeeld, een Fransman. Lodewijk XIV. Maar toch, de staatskas is de persoonlijke portemonnee van de koning. Zo is het van huis uit, want de staat is het bezit van de koning. Althans, daar is hij verantwoordelijk voor. En dat bezit hij dus. Ook in juridische termen heet dat bezit. Of het eigendom is, dat is nog een ander ding. Want juridisch is eigendom en bezit zijn er twee verschillende dingen. Maar goed, laat ik het niet te moeilijk maken vanavond, toch? Maar een erfbezitter uit Juda, dat begrijpt u toch wel hoe dat zit. Dat is de koning uit Juda. Die zou moeten voortkomen. Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen, en mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten, Israël, en mijn knechten zullen al daar wonen, en Saron zal tot een schaapskooi worden, dan van Achor tot de runder leggen voor mijn volk. Achor komt wel vaker voor in dat verband trouwens. Maar het gaat dus inderdaad over Israël, zoals het hersteld zal worden in de toekomst, onder uitdrukkelijk een koning uit het huis van David en in ieder geval uit Juda. David wordt hier niet specifiek genoemd, maar in elk geval uit Juda. En dat is waar het over gaat en dat is bovendien wat op vele andere plaatsen beschreven wordt. Maar het gaat dan weer om dat mijn uitverkorene, zo kom ik in zo'n vers terecht, hè, mijn uitverkorene. Wie? Dat gewoon Israël. De stammen van Israël, in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus, de zoon van David, in de toekomst alsnog. En daarna lezen wij de term nog een keer in vers 22. Dat gaat dan over de 1000 jaren. Zij zullen huizen bouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten, vers 21. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen, zoals in het verleden gebeurd is. Zij zullen niet planten dat het een ander eten, zoals in het verleden gebeurd is. Want de dagen mensvolk zullen zijn als de dagen eens booms. Ik geloof trouwens ook dat hier geleerd wordt in vers 20 al, dat degene die de 1000 jaren binnengaan, om zo te zeggen, dat wil zeggen degene die het begin daarvan beleven, in het algemeen ook het eind daarvan zullen beleven. Dat wil zeggen, die mensen worden echt oud. Of dat kan. Nou, ik heb het nagevraagd aan Methuselem. Komt aardig in de buurt, toch? Van die 1000 jaren. Nou goed. En dus, de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. Een jongeling heet, iemand van 100 jaar heet trouwens een jongeling in vers 20. En als je niet deugt, zal hij toch sterven. Zonder er nou specifieker op in te gaan. Maar het feit dat hij jongeling genoemd wordt, lijkt me duidelijk genoeg, hè? Ja. Kortom, zij zullen bouwen en erin wonen, zij zullen planten en ervan eten, enzovoorts. En mijn uitverkorenen, of gewoon namelijk mijn uitverkorenen, zullen het werk hunner handen verslijten. Ja, die gelegenheid hebben ze in het verleden niet gehad, staat er. Of althans wordt geïmpliceerd. Zo van, tegen de tijd dat ze er echte vruchten van kunnen plukken, zijn ze het alweer kwijt. Worden het alweer gestolen. En worden ze verdreven uit het land, of vallen de Amalekieten weer binnen, of de Filistijnen, of de Palestijnen, of een beetje veel wie allemaal. Toch? Maar aangekondigd wordt dat ze hun eigen werk zullen verslijten. Waaruit je meteen weet dat dat niet de nieuwe schepping is, maar wel de 1000 jaren. Nog in deze oude wereld, waarin het een en ander heus nog gewoon slijt, hoor. Maar over die tijd gaat het. Het is nog steeds mijn uitverkorenen, Israël. En dat terwijl Jesaja heeft aangekondigd dat Israël, het hele volk, alle stammen, verstrooid zouden worden onder de heidenen. In Asser en in Babel. Dat is met name het eerste deel van Jesaja dan, waar dat uiteengezet wordt. Maar het eindigt dan toch heus met, wij zullen verzameld worden. Het is zijn mijn uitverkoren, het is mijn uitverkoren volk. Zij zullen niet vergeefs arbeiden, nog baren ter verstoring, want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen, want in de 1000 jaren wordt er ook nog vermenigvuldigd. Voortgeplant. Dus niet de eeuwigheidssituatie, de 1000 jaren. Dat is pas later. Na de jongste dag. En het zal geschieden in zijn roepen, zo zal ik antwoorden, terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. En dan lees ik bij Daniel, en terwijl ik nog sprak, verscheen daar ineens, werd er op de deur geklopt, of hoe zeg je zoiets? Terwijl ik nog sprak, verscheen daar ineens die engel. En, nou ja, en terwijl Daniel sprak, het spreken van Daniel is de uitbeelding, profetisch, van hoe Israël in de toekomst, nee, het Joodse volk in het bijzonder, maar hoe Israël in de toekomst alsnog de naam des Heeren zal aanroepen. En terwijl het nog spreekt, zal het geschieden. Eer zij roepen zal ik een antwoorden, terwijl zij nog spreken zal ik horen. En daarna komt weer een beschrijving. Komt uiteindelijk een beschrijving van een eeuwigheidssituatie overigens. Want dan komt het koninkrijk met al wat erbij hoort. En uiteindelijk een nieuwe schepping, zoals genoemd hier in hoofdstuk 65 en ook hoofdstuk 66. Nou, daarnaast hebben wij Jeremia. Dat is Jeremia. Jeremia was die profeet die heel lang dienst moest doen. En toen hij van de bladzijden van de Bijbel afliep, hetgeen wij niet zo lang geleden hier op werk besproken hebben, toen hij van de bladzijden van de Bijbel afliep, was zijn taak nog niet ten einde, want een deel van zijn opdracht had hij nog steeds niet vervuld. Dat is de reden waarom in bepaalde Joodse kringen gedacht wordt dat Jeremia nog terugkomen moet om zijn werk af te maken. En vandaar dat je het Nieuwe Testament leest, op de vraag, wie ben ik, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan komt er als antwoord, bij gelegenheid, Jeremia. Want de Joden verwachten Jeremia om de eenvoudige reden dat van Jeremia gezegd wordt in hoofdstuk 1 wat hij moest gaan doen. En dat hij het hele boek door dat niet uitgevoerd heeft, althans maar een deel ervan. En dus denkt men dat hij nog terug moet komen, die Jeremia. Want Jeremia leefde in de dagen van de ondergang van het tweestammenrijk, nadat het tienstammenrijk al eerder ten onder gegaan was. Dat is een heftige periode, die trouwens ook lang duurde, een jaartje of 40, alles bij elkaar. De hele geschiedenis van Jeremia. Maar de ondergang van wat er van Israël nog bestond, inclusief die van het Davidische koningshuis, overigens, in Jeruzalem, levert toch een situatie op die om verheldering vraagt. Hoezo? God had toch beloften gedaan aan Israël, want het hele volk, voor altijd. En ook had God beloften gedaan aan David, dan wel Juda, met betrekking tot een onwankelbaar koninkrijk. Maar hier in Jeruzalem, dan wel in het beloofde land in Canaan, was er inmiddels dus uiteindelijk niks van over. Heb je dat? Tegen die achtergrond, tegen dat decor, vind je dus hier uitspraken als in Jeremia 31. En bedenk dat het mij nu echt alleen, fundamenteel alleen maar gaat om dat uitverkoren volk en wat die uitverkiezing betekent. En dat het niet mijn bedoeling is om al die geschiedenissen uit te leggen. Maar het zijn uitspraken die nou eenmaal binnen die geschiedenissen vallen. En dus Jeremia 31. Op den duur kennen we die tekst uit het hoofd trouwens. Jeremia 31 vanaf vers 31. Omdat dat schriftgedeelte uitgebreid letterlijk geciteerd wordt in Hebreeën hoofdstuk 8. Namelijk vanaf vers 31 hier. Ziet de dag gekomen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dit is trouwens de introductie in de Bijbel van het begrip nieuw verbond. Hiervoor heet het iets als mijn verbond, mijn eeuwig verbond des vredes enzovoort. Hier heet het voor het eerst nieuw verbond en dat is de aanleiding tot citeren van dit schriftgedeelte in Hebreeën hoofdstuk 8, waar Paulus dan zegt, ik neem aan dat het Paulus was, waar Paulus dan zegt, kijk, hij spreekt daar over een nieuw verbond en dat betekent dat daarmee het Mosaïsche verbond waarvoor het in de plaats komt, want dat staat er hierbij namelijk, dat wordt daarmee dus aangemerkt als oud. Dat woord staat hier wel niet, maar Hebreeën 8 voegt er toe. En zegt, nou ja, waar gesproken wordt over een nieuw verbond, heeft hij het oude oud gemaakt en dus is dat oud en nabij de verdwijning. Zodat het oude verbond der wet al 600 jaar voor Christus oud verbond heet, omdat het vervangen zou worden door een nieuw. Al 600 jaar voor Christus en dus 600 en nog wat jaren voor de gelaten. En al 2500 jaar voor onze dagen waarin wij leven, was de wet al verouderd. Ja, hoezo willen wij er nog zo nodig onder leven? En eventueel de Joden. Het is oud en verouderd en nabij de verdwijning. 600 jaar voor Christus, zegt Hebreeën 8. Nou goed. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik wis en waarachtig niet met de kerk of zoiets, de Neder-Duits gereformeerde kerk, of had ik Rooms-Katholieken moeten zeggen. Nou ja, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, de andere keer leg ik weer eens uit dat ik ook geloof dat dit de volgorde is, met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond, dat wil zeggen niet in overeenstemming met, niet zoals. Want naar heeft onder andere de betekenis van parallel daaraan, naar voorbeeld van. Of hoe je dat maar zeggen moet. Niet zoals. Dat wil zeggen, God sloot het verbond der wet met Israël. En we hebben het nog niet besproken, maar Mozes gooide korte tijd later die stenen tafelen waarop hij die wet kreeg kapot. Zodat dus, althans symbolisch, dat verbond verbroken was. En toen zei de Heer, nou ja, kom dan maar terug en dan doen we het overnieuw. En zo is ook geschied. En daar worden de stenen tafelen vervangen met stenen tafelen die net zo sterk waren als de eerste. Ze worden alleen beter bewaard. Natuurlijk is het symboliek, maar ik bedoel, het wordt hersteld precies zoals het was. En velen hebben het idee dat het nieuwe verbond de herstelling is van het oude verbond. En dat we onder het nieuwe verbond leren om het oude te houden. En dat we dus onder het nieuwe verbond en onder het priesterschap van Melchizedek moeten leren om de wet te houden onder het priesterschap van Aaron. Wat natuurlijk helemaal niet kan, maar ik haal deze argumentatie uit de Hebreeënbrief waar het ongeveer zo staat. Het nieuwe verbond is anders, dat staat hier. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dat verbond der wet heet dus vanaf nu het oude verbond. Omdat het vervangen zou worden, wordt hier aangekondigd immers door het nieuwe verbond. En daar staat er, maar dit is het verbond dat ik na die dagen, en na die dagen is hetzelfde als laatste dagen, of het is hetzelfde als te dien dagen. Het wijst namelijk naar de toekomst en daarmee naar nieuwtestamentische tijd. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot God zijn. Die woorden hebben we net ook ergens gelezen. Ik zal hun tot God zijn. Oh, straks nog in 2 Samuel van 7. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn, Ami enzovoorts. En dat gaat dus gewoon weer letterlijk over Israël. Dat wil zeggen dat Israël ook onder het nieuwe verbond volk van God zou zijn. En de relatie met het oude verbond, de 10 geboden, is hem daarin gelegen dat het oude verbond kwam natuurlijk via Israël, of werd althans in het beginsel met Israël gesloten, maar het kwam via Israël, maar het nieuwe verbond net zo goed. En toen zei iemand, dan hebben wij er als kerk niks mee te maken. En dat is een misverstand. Want wij hebben wel degelijk deel aan Israël, wie wij ook zijn. Wij die vreemd waren van het burgerschap Israëls, hebben wel degelijk deel aan Israël. En daarmee aan de vervulling van Gods belofte met betrekking tot Israël. Soms is het niet al te makkelijk, moet ik u zeggen, dit soort redeneringen, maar het is volstrekt bijbels. Kortom, een nieuw verbond zou de Heer maken met Israël, waarbij het dus alsnog is en zal zijn ook in de toekomst nog steeds hetzelfde uitverkoren volk. En waarbij ze ook de wet van de Heer zouden ontvangen. Het is niet noodzakelijk de 10 geboden. De wet blijft gewoon wat het is, Torah. Onderwijs en mooier nog waarheid. En die zou niet op stenen tafelen geschreven worden, maar die zou geschreven worden in de harten der mensen. In het Nieuwe Testament heet dat gewoon ontvangt met zachtmoedigheid het woord van God dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, Jacobus 1. Met opzet noemde ik die eerst, Jacobus. En daarna noem ik alsnog Colossens 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En voor de charismatischen onder u heet het in Efeze, wordt vervuld met de geest. Maar dat was 3 keer hetzelfde. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wij zouden ons vullen met het woord Gods. En dat zou uitwerken in onze levens. Het zou ons bekwaam maken om God te dienen. Want daartoe zijn we geroepen. Ik hoop u alleen maar duidelijk te maken dat die uitverkiezing waar we het nu over hebben, dat het een uitverkiezing is van Israël om als volk van God hier op aarde de Heer te dienen. Die verantwoordelijkheid berust in de praktijk ook bij ons als gemeente, waarna je, en ik vertel het nu dus heel kort, maar waarna je dus zou moeten zeggen, dat kan eigenlijk niet, want dat is toch bestemd voor Israël, dat is toch de functie van Israël. Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan Romeinen 9 tot en met 11, de vraag die namelijk zich opdringt na het lezen van Romeinen 1 tot en met 8. Dat kan toch niet dat de gemeente die positie inneemt. En het antwoord is, jawel, dat kan wel, omdat de gemeente geacht wordt te zijn ontstaan in onlangs meerdere wegen trouwens, inderdaad uit Efraïm en niet uit Juda. En wat de Joden betreft, ja, hoor eens, de Joden waren de grote vijanden van de christenen. Je vindt in Handelingen en in de brieven christenvervolging, maar die werd geleid door en aangestoken door de Joden. Ook officieel. Dat wil zeggen door het Sanhedrin in Jeruzalem, maar ook in de diverse Joodse gemeenschappen waar ook ter wereld en laatstelijk in Rome, nog in Handelingen 28, het laatste hoofdstuk dus. Hebben we dat nog? Dus de hele idee dat christendom voortkomt uit het Jodendom, dat is een noodlottig misverstand hoor, dat is niet zo. Het is van hen weggenomen. En als je dan zegt, het komt daaruit voort, dat is verdonkere manen van de feiten. Zo ligt het niet. Men moest het niet en dus is het naar een ander volk gegaan en daaruit is vrucht voortgekomen met de woorden uit Matthäus 21 en dat is de gemeente in onze dagen. En zeker wij als gelovigen zijn de dragers van die roeping van Israël als priesterlijk koninkrijk en omdat wij dan bovendien nog eerstelingen zijn van dat nieuwe verbond, krijgen we daadwerkelijk in dat koninkrijk ook die positie van eerstgeborenen, van raad van oudsten, waarover we het eerder gehad hebben, als hemelsvolk. En daarom worden wij gemaakt tot koningen en priesters voor God. woorden letterlijk uit Openbaring 1, vers 9, meen ik. Zo steekt dat in elkaar. En dus, ja, wij zijn dat priesterlijke volk en Petrus zegt het ook, letterlijk. Had ik die al aangehaald trouwens? Ik meen wel, ik weet niet zeker meer. Uit 1 Petrus, die citeert deze woorden namelijk uit Exodus 19 over de uitverkiezing van Israël en hij past ze toe op de gelovigen van vandaag. Dat is in de praktijk dus de gemeente. En als je dat niet wil, dan moet je een redenering bedenken onderuit te komen, hetgeen natuurlijk ook gebeurd is. Maar ja, daar hoef ik me niet mee bezig te houden, mag ik hopen. En dus lezen wij in 1 Petrus 2, vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat wil zeggen, een volk hem ten eigendom. Een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, enzovoorts. Dat is dat priesterlijke volk en de woorden zijn ontleend. Staat er gelukkig nog een verwijzing bij, ook in mijn Bijbel, naar Exodus 19. Volkomen terecht. Het zijn woorden die van toepassing gebracht worden op u die gelooft, heet het in vers 7. U die gelooft. Maar gij, die gelooft dus, zijt een uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom. En deze woorden van Israël worden toegepast zo zonder meer op ons. En dat is niet omdat die profetieën uit, als je het zo mag noemen, een profetie. Dat is niet omdat die uitspraken uit Exodus 19 vergeestelijkt worden en in plaats van op Israël worden toegepast op de gemeente. Dit is wel een gebruikelijke redenering, maar dat is niet correct. Het zijn woorden inderdaad over Israël, maar ze worden hier op de gemeente toegepast omdat de gemeente deel uitmaakt van Israël en zelfs het eerste deel is, Raad van Oudsten, gemeente van eerstgeborenen, omdat de gemeente het eerste deel is uit Israël. En daarom erfgenaam is van de beloften aan Abraham, zoals natuurlijk uitgebreid vermeld in Romeinen 4 en Galaten 3 en 4... Daar zijn we erfgenamen van en die lijn van erfrecht loopt dan inderdaad via Jozef en Efraïm. Dat wil zeggen degene met eerstgeboorterecht en daarom heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen. Die is voortgekomen niet uit Juda en het erfrecht van het koningschap, maar die is voortgekomen uit Efraïm en het erfrecht van het eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. En die twee zaken komen dan ook nog bij elkaar. Omdat de Heer Jezus als hoofd van de gemeente, als eersteling van de gemeente zelf en binnen de gemeente, natuurlijk wis en waarachtig erfgenaam is van de troon van Juda. En zo komen die twee lijnen bij elkaar in de gemeente van vandaag. Waarom ook niet? Het begint in Matthäus 1 met iemand die Jozef heet en die is uit Juda. En daarmee David voor die gelegenheid. De lijnen komen samen. En zo is de gemeente dus de erfgenaam van al deze oud-testamentische beloften. Maar de berust op het historische verschijnsel van dat de zaligheid als zodanig en daarmee heel het woord van God werd weggenomen van Israël en dat op hun, van de Joden bedoel ik, en dat bij die gelegenheid het Joodse volk ontslagen werd uit het priesterambt en gemaakt werd tot Lo-Ami, waarna het woord van God en de verantwoordelijkheid daarvoor is overgedragen aan Jozef, zijn er de 10 stammen van Israël en binnen dat kader wordt dat gedragen door u en mij. En wij zijn dus die vrucht die uit het andere volk zou voortkomen met dank aan Matthäus 21. Ik sta het herhalen en dan lijkt het net alsof het erg ingewikkeld is. Maar ik moet u zeggen, dat is helemaal niet ingewikkeld. Dat is een volkomen logische aangelegenheid. Het is altijd zo geweest, beloften aan het volk, verantwoordelijkheden van het volk, maar in de praktijk gedragen door een deel daaruit. En de andere helft loopt een beetje mee, of helemaal niet mee, of werkt het zelfs tegen. maar dat verandert aan het verschijnsel niks. En wij in onze dagen als gemeente zijn te beschouwen als een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat staat er trouwens ook in Romeinen 11. Nou ja, met een omweg. Maar er staat, God had zich in Israël nog 7000 overgelaten die hun knie voor Baal niet gebogen hadden in de dagen van Elia. En dat was inderdaad Israël. En zo staat het trouwens ook in het Oude Testament, een overblijfsel in Israël. En Paulus zegt, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel enzovoort. Nou, dat is het. En dat zijn wij dus. Een gelovig overblijfsel uit Israël, dat dus de verantwoordelijkheid draagt voor het priesterschap, voor het bewaren van het woord van God, voor het bedienen van dat woord van God. En daarom heet in 1 Timotheus 3 de gemeente, dat klopt wel. Nou ja, daarom heet de gemeente in 1 Timotheus de pilaar en vastigheid der waarheid. En daarom heet het in 1 Korinthe 3, heet, en nog wat schriftplaatsen, heet de gemeente een tempel. En de tempel is de tempel omdat daarin het woord van God bewaard wordt. En de tempel is een priesterlijk huis. En daarom zijn wij een priesterlijk huis enzovoorts. Het zijn allemaal begrippen die ontleend zijn aan Israël, waarvan traditionele theologie dan zegt dat dat een geestelijke toepassing is en dat Israël niet meer meetelt, door God aan de kant is geschoven en dat al deze dingen in plaats daarvan zijn toegewezen aan of worden toegepast op de kerk. En dat zijn wij dan, althans als de kerkenraad ons wil inschrijven, tenminste in de, nou ja, hoe zeg je zoiets? Ik bedoel, het blijft altijd omstreden. Als je vraagt naar wat de kerk eigenlijk is, krijg je daar ook altijd problemen over. Want er is een eeuwenlange discussie over de vraag of ongelovigen lid mogen worden van het kerkgenootschap. En de moeilijkheid is dat je nooit weet of iemand echt een gelovige is. En binnen calvinistisch kader mogen mensen die niet uitverkoren zijn lid worden van de kerk. Ja, dat mag, maar anders hebben ze geen leden namelijk. Dus ja, dus het moet wel. Is financieel ook aantrekkelijker, denk ik altijd. Maar dat mag ik natuurlijk niet, helemaal niet denken. Maar je zit dan meteen met een probleem. Maar je blijft altijd mee zitten dat als je een collectief hebt, een verzameling volk, dan kun je zeggen, ja, die verzameling, die club, die vereniging, van mijn part het kerkgenootschap heeft een bepaalde functie, draagt een bepaalde verantwoordelijkheid, maar het wordt echt altijd maar gedragen door een deel daarvan. En de rest hangt er een beetje bij. Doet een beetje mee, of doet een beetje niet mee, of moet op sleeptouw genomen worden, of wat dan ook maar. En dat is in de gemeente ook zo, want in de gemeente in Bijbelse zin heb je nou eenmaal ook zwakkere gelovigen, en wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden en onsterken te dragen, en elkaar te verdragen, en vooral ver te dragen, en draagt elkanders lasten, en al dat soort dingen meer. Kortom, zijn er toch maar weer een paar die dan uiteindelijk moeten dragen. En, ja. Ik hoop wel dat u daarbij hoort, maar ik bedoel niks lelijks te zeggen. Zo werkt het namelijk altijd en zo is het met die verkiezing van Israël ook. Maar hoe dat ook zij, het is en blijft het uitverkoren volk en het loopt uit op het geopenbaarde koninkrijk van Christus uit het huis van David dat bestendig zou zijn. En dat is een Israëlitisch koninkrijk, omdat het koninkrijk inderdaad aan geen ander volk zou worden overgelaten, maar wij zijn binnen dat koninkrijk die oudsten rondom de troon. Dus logischerwijze, wij hebben deel aan Israël. En met goed recht, anders konden we die kroon niet krijgen. Nou goed, daar mag u een poosje over nadenken. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En in het bijzonder deze oude woorden, deze oude profetieën, die ons spreken in de eerste plaats over u. Over de beloften die u gedaan hebt, over de plannen die u gemaakt hebt. En over dat u uw woord gestampt doet door de eeuwen heen. En we danken u dat ook wij vandaag daaruit mogen leven. En mogen weten dat u niet laat varen het werk uw handen. En dat uw genadegiften onberouwelijk zijn. En dat we daarom op aan kunnen van wat u gesproken hebt. We danken u daarom dat wij hebben dit woord dat zeer vast is. Dat woord dat niet voorbij gaat, terwijl alle woord van mensen zo vergankelijk is. Maar we danken u dat we aan uw woord ons mogen vasthouden. En daarmee mogen vertrouwen op onze heiland in wie al uw beloften ja en amen zijn. In hem die voor ons leed en stierf. In hem die onze plaats innam en die nog steeds onze plaats inneemt en als onze goel ons vertegenwoordigt bij u. Wij danken u dat we door hem altijd tot u mogen gaan. En heel ons leven aan u mogen wijden in de verwachting op grond van uw beloften dat u onze levens ook gebruiken wilt tot uw eer. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.